In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Feyenoord met het hoofd bij PSV of toch bij de Europa League. AZ op de Feyenoordroute in de Conference League. Mascottegate en Kudus die zet zichzelf op de kaart. Dit is de AD Voetbal Podcast van 15 september. Vandaag met Mikkel Schouka. Mikkel, we hebben een hoop te bespreken. En ik dacht, weet je wat, laat ik nou even beginnen met...
Het historisch feitje.
Want het historisch feitje is van 10 jaar geleden. Precies 10 jaar geleden vandaag, 15 september. En ik laat een fragment horen, straks komen we er even op terug. Maar je zou bijna denken, oh ja, echt waar?
Well, he still has it. Only let him go. We'll take on Emerson Boyce on the inside. The cover was by McCarthy, not good enough. But not brilliantly done! And he gets a goal! A debut goal! Rich reward for a brave, daring and very good run for Manchester United.
Iemand maakt hier een debuutdoelpunt. En zo te horen ook in Engeland. Maar wie dat was, dat gaan we straks maar eens even rustig aan bespreken. Want je zou bijna vergeten dat hij hier speelde. Eerst even naar de actuele zaken. Ik zat te bedenken. Ik begon met Kudus zet zichzelf op de kaart. Die Britse kranten een dag na die wedstrijd. Ik denk dat als nu een of andere rijke oliesjeik een krant openslaat, dat hij denkt Kudus 20 miljoen naar Everton van de zomer. Nou, ik betaal 40 of 50 of niet. Dat is toch de volgende transfer?
Ja, heel verrassend natuurlijk. Want... Ja, zoveel had hij nog niet laten zien bij Ajax. En dan komt hij in een soort nieuwe rol als spits. Ja, hij was een van de weinigen die overeind bleef. Zeker in de voorhoede waar we Bergwijn niet hebben gezien. En waar Tadic zelfs een beetje een pijnlijke indruk maakte. Dus dat heeft hij goed gedaan, Kudus. En dan weet je hoe dat gaat in Amsterdam. Als er betaald moet worden, dan wordt er ook echt straks betaald. Hè. Dus die prijs is omhoog gegaan. Dat geloof ik wel. Als je tegen Liverpool laat zien... wat je kunt, dan is dat zoveel meer waard dan een paar wedstrijdjes in de Eredivisie.
Ja, want dit is het moment dat hij zichzelf op de kaart zet. Voor spelers ook, om jezelf op de kaart te zetten natuurlijk.
Ja, misschien kan hij wat hoger instappen nu dan Everton. Ik ben wel benieuwd. Het leek mij een beetje een zet van, joh, we moeten ook Kudus af en toe speeltijd geven. En we zetten hem eens als valse spits. Kan wel een keer goed uitpakken. Maar als het zo goed uitpakt, dan kost het je echte spits straks de basisplaats. Nou ja, die is natuurlijk ook niet gelukkig. Want dit is het moment waarop de WK-tickets verdeeld gaan worden zo'n beetje. Ja, en dan was Vincent Janssen tot voor kort de bankzitter bij Antwerp. En nu clubtopscorer geloof ik. En Robbie was de man in vorm bij Ajax en maakte zijn doelpunten. En dat WK-ticket zou wel klaargelegd worden. Ja, nu zie je dat weer een beetje verschuift. Dus voor hem komt het op een heel slecht moment.
Ja, dat is duidelijk. Ja, maar goed, voor Kudus op een goed moment. En het is wel interessant dus wat dit soort dingen dus kunnen doen. Hè? Want één zo'n wedstrijd kan uiteindelijk een carrière maken ook nog wel extra. Hè?
Zeker, ja, dat heeft alles natuurlijk met het podium te maken. Champions League want kijk bijvoorbeeld AZ, die speelde tegen Dinipro.
Ja.
En die spelen nu tegen Vaduz.
Ja. Ja, Vaduz, maar dat is tweede divisie, dat is tweede competitieniveau ongeveer. Dat gaat natuurlijk helemaal nergens over, ja.
Nou ja, bedoel, maar doe het daar goed of maak daar je doelpunt. En dan is er natuurlijk niemand die denkt, ja, dat kan ook wel eens in de Bundesliga of in de Premier League. Dus ja, Liverpool, dan weet iedereen natuurlijk... ja, dit is het niveau wat nagestreefd moet worden. Als je daar redelijk in doet, dan is het al aardig. Maar als je het gewoon echt goed doet, zoals Kudus... dan komen de clubs om de hoek kijken. Ik wou trouwens nog één klein dingetje zeggen over die wedstrijd. Ja, het is alweer even geleden natuurlijk, want het gaat zo snel in de voetballerij. Ik hoorde Alfred Schreuder na afloop zeggen... ja, en dan komt er op een gegeven moment een spits van 75 miljoen in. Ik denk dat hij Darwin bedoelde, volgens mij was hij nog duurder... En ja, dat zegt alles. En toen dacht ik wel, ja, en dat doen jullie. Ajax in dit geval, Schreuder in dit geval. In de Eredivisie, hè. Dan speel je tegen Emmen en tegen Go Ahead en tegen Excelsior. En dan komt Brobbey erin. Die is volgens mij voor 16 plus miljoen verkocht. En die gaat, geloof ik, dat bedrag kan oplopen tot 20 miljoen. Dat is naar verhouding natuurlijk precies hetzelfde. Hè? Dus als Excelsior stand houdt tegen Ajax... en dan komt er op een gegeven moment een spits in van 20 miljoen. Dus dat vond ik wel een slecht excuus. En zeker ook voor een club... die een speler voor 100 miljoen heeft verkocht. Ja. Daar kun je onmogelijk van zeggen... ja, kijk, dan komen er in één keer dure spelers in. Nee, dit is het podium waarop Ajax zich wil meten. En dan weet je dat het geld in de Premier League... altijd groter is en hogere bedragen worden betaald. Maar ik vond dat een klein beetje een zwak excuus... voor een ploeg die zich de laatste jaren prima heeft kunnen meten... met clubs als Real Madrid, met Borussia Dortmund, noem ze allemaal maar op. Ja, dit hoort eigenlijk niet bij Ajax, wat altijd met de borst vooruit loopt en dit soort excuses niet nodig heeft.
Je vindt dat dit excuus eigenlijk een beetje platgeslagen is, dat het eigenlijk niet echt een excuus is?
Ja, klopt. Dat had je vooraf ook kunnen zeggen. Hè. Je had dan kunnen zeggen, ja, wacht, we spelen tegen Liverpool. Daar begint Darwin waarschijnlijk op de bank, maar die was zo verschrikkelijk duur. Daar kunnen wij de hele selectie van betalen. Maar Ajax is ook die kant op gegaan. Weliswaar in Nederland. Dus dat kan nooit helemaal wedijveren met wat er in de Premier League gebeurt. Maar ik vind niet dat je kunt zeggen als je 1-1 staat. Wat natuurlijk wel wonderbaarlijk was dat het toen nog 1-1 stond. Maar goed, het was zo. Ze hadden dat punt best wel nog over de streep kunnen trekken. Ook met een hoop kunst en vliegwerk. Maar om dan de afloop te zeggen, ja kijk, dan brengen zij er een spits van 75 miljoen in. Dat zegt alles. Ja, dan wil ik straks ook Marinus Dijkhuizen en René Haken Dick Lukien. Die wil ik dat ook horen zeggen na afloop als ze in de arena tot de 70ste minuut gelijk hebben gestaan. En dat is Ajax dan nog even twee spelers van die bedragen naar verhouding dan van de Eredivisie inbrengt. Dat ze dan zeggen, ja, dat zegt alles. Hè. Wij hebben geen spelers van een miljoen en zij brengen nog even een wisselspeler van 20 miljoen. Dus nee, dat past niet bij Ajax. En als ze dit seizoen ver willen komen, dan moeten ze ook ver van dat soort excuses blijven.
Ik ben benieuwd welke trainer dit als eerste gaat herhalen van jou. Ik bedoel, dit weekend kan de eerste dat al gaan roepen natuurlijk.
Ja, nou ja, AZ is misschien niet helemaal van die orde. Maar ook die hebben die spelers natuurlijk niet van die bedragen.
Nee, volgende week of zo dan. Weet je, dit weekend is...
Jij zit dicht bij het vuur bij Marinus Dijkhuizen.
Nee, maar volgende week is Ajax Go Ahead Eagles.
Ja, dat René Haken dan tot 70ste minuut 1-1 staat. En dat Ajax dan die grote spelers inbrengt. En dat hij in de afloop zegt, ja wacht even. Toen brachten ze een spits in van bijna 20 miljoen. Dat zegt alles.
Ja, zoiets. Nou René Haken, je hebt het gehoord bij deze. En mocht dat een andere trainer overkomen, ook bij deze. Ik zei net al, het is Super Sunday. Want we kunnen natuurlijk heel erg gaan praten over Champions League voetbal. Maar onze focus ligt natuurlijk ook op de Nederlandse clubs. Die gaan in Europa in actie komen. PSV niet tegen Arsenal. Feyenoord wel tegen Sturmgras. Maar ligt de focus van Feyenoord nu bij Sturmgras? Of ligt de focus van Feyenoord nu al een beetje op PSV? Want dat is natuurlijk wel de kraker van komend weekend.
Ja, dat klopt. Dat is natuurlijk op een persconferentie altijd een vraag. Maar het is ook altijd hetzelfde antwoord. Het gaat altijd om de eerste wedstrijd. Trainers houden helemaal geen rekening met de opstelling daarna. Zeggen ze. Dus het gaat natuurlijk ook om die wedstrijd tegen Sturmgras. Want als je die verliest, staat Sturmgras op 6. En ik ga er even vanuit dat Lazio ook van die Deense ploeg wint. Midtjylland, staan die ook op 6. En dan zou Feyenoord op 0 staan. Dan wordt het wel echt een inhaalrace met nog 4 wedstrijden. En wat ik volgens mij verleden week al zei. Ja, als Lazio natuurlijk veel wedstrijden wint in het begin. Dan komen ze met het vierde elftal die laatste wedstrijdjes afwerken. Nou speelt Feyenoord er ook nog tegen in de allerlaatste wedstrijd. Maar je moet natuurlijk uitkijken dat Sturmgras daar niet plotseling in één keer in Rome een wedstrijd wint. Omdat Lazio er al is. Ik weet niet exact het programma of dat mogelijk is. Maar dat gevaar bestaat natuurlijk als je een ploeg erbij hebt die heel snel klaar is. Dus het is voor Feyenoord zaak dat ze deze wedstrijd winnen. Maar met een schuin oog zullen ze ongetwijfeld wel naar PSV kijken. Ik vroeg het bijvoorbeeld aan Slot op die persconferentie. Hij heeft 7 wedstrijden geloof ik gespeeld. Heeft hij 5 linksbacks gebruikt. 1 keer was Pedersen, was uit nood. Hansko was eigenlijk ook uit nood. Maar hij heeft ook nog 3 echte linksbacks. Ja, hij vatte het een klein beetje op met, kijk eens hoe ruim je in je spelers zit als linksback. Daar was de vraag eigenlijk niet voor bedoeld. De vraag was meer bedoeld. Dan raakt hij soms wel eens een beetje geïrriteerd, maar wel op een nette manier hoor. Hij ergert zich een beetje aan het feit dat er wordt gezegd, je hebt zoveel nieuwe spelers. Omdat hij zegt, ja, er zijn er ook zoveel weggegaan. Dus ja, als er zoveel weggaan, moet je nieuwe spelers halen. Anders heb je geen elftal, heeft hij natuurlijk wel een punt. Maar ik vroeg het meer omdat hij nu alle linksbacks eigenlijk heeft geprobeerd. Hè? En vooral dan de echte linksbacks. Allemaal een wedstrijd gekregen de laatste 3 wedstrijden. Ja, wat doe je dan nu? Heb je dan een rangorde gemaakt? Ga je kijken welke linksback het beste bij de tegenstander past? Slot is meer iemand van een vast elftal. Ja, en Lopez was natuurlijk de beste van die 3. Ja, stel je die dan nu weer op? Of denk je, oh ja, wacht even, hij heeft er zondag al ingespeeld tegen Sparta. Dan stel ik hem nu op tegen Sturmgras. Is hij dan fit genoeg voor PSV?
Ja, spelers, dat is een beetje wat trainers vaak zeggen. Niet iedere speler is optimaal belastbaar voor 2 of 3 wedstrijden. Voor 3 wedstrijden in 8 dagen. Ja. Maar dat die 60 minuten willen ze dan maken. En dan is het vaak 60-30 of 30-60 een beetje wat ze dan doen. Hè?
Ja. Ja, het leek aan de mos wel.
Ja, 21 is 5.
Ja. Maar ik begrijp wat je bedoelt. Kijk, je kunt ook na een uur wisselen, dat klopt. En dan kun je zondag. Maar als je zoveel linksbacks hebt, kan je ook denken, ja, in deze wedstrijd kan ik die Bjorkan opstellen en dan heb ik Lopez fit voor zondag. Ja, Slot zei, ik ben op geen enkele manier bezig met zondag al. Ik kan me dat niet voorstellen, omdat Slot eigenlijk over alles nadenkt. Hè? Over de toetjes bij de club tot ja, noem alles maar op. Dus daar denkt hij heus wel over na. Maar PSV komt natuurlijk fris aan die wedstrijd. Gaan die beginnen. En Feyenoord niet.
Nee.
Want Feyenoord gaat gewoon 90 minuten spelen.
Maar Feyenoord is hierop getraind. Hè? Want ze hebben al 2 keer in de week getraind. Want dit is het slotschema. We spelen oefenen ook tegen Dordrecht op maandag of dinsdag. Dus tuurlijk. Ze zijn hier allemaal aan gewend.
Tuurlijk, ja. Nou ja, Feyenoord kan die wedstrijd natuurlijk wel spelen. Alleen, ja, je kunt ervan uitgaan dat PSV frisser aan die wedstrijd begint. En Feyenoord deed er niet kinderachtig over. Hè? Slot zei, ja, vorig seizoen hebben wij tegen Haifa gespeeld op dinsdag. En Feyenoord en PSV speelde op donderdag voordat wij daar in Eindhoven speelden. En toen waren wij frisser. Maar hij zei, dat gaat wel invloed hebben, het feit dat zij frisser zijn. Alleen, wij gaan er niet over zeuren. Er is Er is verder ook niks aan te doen. Maar ik kan me wel voorstellen dat je vooral posities waar je meerdere keuzes hebt die niet zo ver uit elkaar liggen, dat je denkt, nou, waarom zou ik Giménez niet een keer opstellen en dan Danilo helemaal fris voor zondag? Waarom zou ik Bjorkan nu niet opstellen, zodat ik Lopez zondag weer helemaal fris heb?
En de vraag is of dat morgen of zondag of misschien na de interlandperiode voor het eerst gaat zijn.
Op sommige posities is het niet te doen. Daar heeft hij gewoon geen andere mogelijkheden. Maar tussen Walemark en Jaan Baks zit niet zo gek veel verschil. Dus dat kun je natuurlijk doen. Dus Idrissi en Passau, denk ik dat er straks ook niet zoveel verschil zit. Nou, wat ik al zei, Danilo en Giménez. Dus daar zou hij wel mee kunnen spelen om het zondag frisser te krijgen. Maar ik denk dat hij vooral denkt, ja, laten we eerst maar eens een uurtje tegen Sturm Graz spelen, wat jij zegt. En als we dan 3-0 staan, dan kunnen we altijd wel terug gaan wisselen en door gaan wisselen.
Heb jij het idee al dat Slot de puzzel heeft gelegd? Want hij zei steeds, ik moet puzzelen. Het is elke week puzzelen. Ik vind dat leuk, om net al die nieuwe spelers. Maar heeft hij de puzzel al een beetje gelegd? Of de, ja, randjes, de randjes in ieder geval.
Ja, grotendeels wel. Hij mist natuurlijk Geertruiden met de ziekte van Vijver. Die traint dan apart, want die mag geen contact hebben met anderen. Want het kan natuurlijk nog zo zijn dat die anderen dat virus overbrengt. Dus ja, hij traint wel maar apart. Maar dat zijn ze natuurlijk gewend door die coronamaatregelen, hoe je iemand een beetje in quarantaine kan houden. Maar grotendeels is die puzzel natuurlijk wel gelegd. Maar zo'n Paxau, die is er natuurlijk net. Ja, die viel natuurlijk best wel aardig in. Ja, als die jongen natuurlijk heel snel grote stappen zet, ja, dan gaat die puzzel weer veranderd worden. Maar kijk, voor Slot is het, die puzzel is natuurlijk eigenlijk altijd al hoe die wil spelen. Dat is gewoon helemaal duidelijk. Iedereen weet, ja, hoe fijn het wil aanvallen, hoe fijn het wil verdedigen, waar ze druk zetten, waar de intensiteit, hoe hoog de intensiteit moet liggen. En dan zou het af en toe kunnen veranderen, zoals het vorig jaar tussen Linssen en Dessers wel eens veranderde. Dat soort spelers. Maar het leeuwendeel liet hij vorig jaar staan. Hè? 60, ja. 70, 80% van zijn ploeg bleef eigenlijk altijd staan. En ik denk dat hij nu betere spelers op de bank heeft dan vorig seizoen. Hè? Toen moest hij met spelers werken waar hij eigenlijk niet zoveel vertrouwen in had. Behalve dan de eerste drie wissels. Dus dat wel ook voor meer wisselingen gaat zorgen. Want als je inderdaad, ja, net als die strijd in de spits, ook op links buiten en op rechts buiten, dat soort spelers dicht bij elkaar hebt zitten. Dan, waarom zou je dat niet af en toe afwisselen in zo'n drugschema? Het is trouwens ook zo weer voorbij, hè? Want de WK staat voor de deur. Dus ja. Het is maar één lange sprint richting, wat is het?
In november, ja, nog 2 maanden is het.
18 november en is het alweer klaar. Er zit nog een interlandperiode ook tussen. Dus we moeten het ook allemaal niet moeilijker maken dan het is. Maar ik denk wel dat hij, doordat hij gewoon in kwaliteit betere spelers heeft op de bank, dat hij daardoor ook meer gaat wisselen dan dat hij vorig seizoen deed.
Is Feyenoord kwalitatief beter geworden, vind jij, dit seizoen?
Nou, vind ik nog wel snel om te zeggen, omdat Malacia vervangen, dat het is niet zo dat Lopez nu meteen een betere speler is dan Malacia. Arsnes vervangen is ook niet makkelijk, maar ik denk wel dat op een aantal posities dat het behoorlijk gelukt is. Sinistera, Arsnes en Malacia, dat is denk ik het grote probleem geweest. Al die andere spelers is denk ik wel te vervangen, maar ja, Dilrosun is wel iemand die bijvoorbeeld ook dat niveau zou kunnen benaderen in topvorm van Sinistera. Paxau zou dat straks in de toekomst misschien ook kunnen. Al moet die jongen natuurlijk even de tijd krijgen. Het wordt straks koud en het gaat regenen in november. En dat is voor Zuid-Amerikanen vast wel een hele periode om te wennen. Ik hoorde trouwens wel dat hij uit een koud gedeelte van Brazilië komt en dat weer een voordeel is.
Oh ja, ja, dat zou ik ook meenemen, ja.
Ja, want Danilo kende geen sneeuw, hè? Maar ik denk dat hij dat misschien wel kent. Ja, dat, als het wat kouder is en je kan daar beter mee omgaan, of je bent het al gewend, dan is het gewenningsproces misschien wat lager. Maar ik denk dat het nu te snel is om te zeggen dat ze kwalitatief beter zijn. Behalve dan in de breedte. Dus meer spelers van een gelijkwaardig niveau waar ze over kunnen beschikken, ja, dan vorig seizoen.
Ik zei net al, het is het weekend van de topper. Super Sunday komt eraan. Want je hebt natuurlijk 3 ploegen die in de Eredivisie nog niet hebben verloren. Tweede AZ, Feyenoord en Ajax. Nou spelen AZ en Ajax ook tegen elkaar. Maar AZ speelt ook in die Conference League. Dezelfde vraag dringt zich natuurlijk een beetje op. Ga je nu tegen, ook al is de tegenstander niet heel erg schokkend, tweede niveau Zwitserland. Maar ga je dan daar vol voor snelle plaatsing in die Conference League? Of niet? Hoe, wat, als trainer zijnde?
Ja, ik kan niet in het hoofd kijken van Jansen, maar ik denk wel dat ook een trainer is die denkt, ja, laten we eerst dat eerste uur eens afwachten. En Vaduz is misschien wel een club die je na 45 minuten op de rug ligt. En dan kun je natuurlijk makkelijk door gaan wisselen. En AZ heeft natuurlijk wel goede spelers, maar het is ook niet zo dat ze 20 gelijkwaardige spelers hebben. Dus het is nog een beetje wikken en wegen, denk ik, voor die trainers. Het is natuurlijk ook niet zo dat ze op donderdag de Alpe d'Huez op moeten sprinten en op zondag de Col d'Iseran op moeten sprinten. Het zijn ook maar voetbalwedstrijden. Maar ik kan me voorstellen, als je tegen Ajax een kans wil maken als AZ zijnde, dat je wel echt super fris moet zijn. Dus dat zo'n trainer wel alle mogelijkheden aan zal grijpen om, als die die kansen heeft, om die spelers fris aan de start te brengen. Dus waarom zou je inderdaad met een 3-0 stand nog denken, We gaan door tot 6-0 en ik wil deze overwinning nog hoger en hoger laten worden. Gewoon thuis van Zwaardoes winnen is genoeg, denk ik. En heb je al 6 punten. Nou ja, uit zullen ze er ook wel van winnen. En ze hebben Dini Pro nog thuis, dus dan ben je er al zo'n beetje.
Ik zei, Danny de Wit zei van tevoren, ja, weet je, we hebben het erover gehad. Het wordt een mooie wedstrijd, maar ik zie het als een opwarmer voor het duel tegen Ajax zondag. Zwaardoes heeft natuurlijk wel Rapid Wien en Konyaspor uitgeschakeld. In Europa, komt hij, zijn tegenstanders nooit makkelijk.
Ik denk wel dat het voor hun iets makkelijker is. Hè. Ze hebben al 3 punten. Deze tegenstander, jij noemde wel de ploegen die ze hebben uitgeschakeld. Maar goed, deze tegenstander spreekt niet echt tot de verbeelding. Dus de kans dat hij die wedstrijd wint is wel groot. Dus de kans dat zij ook zelf al denken aan zondag Ajax verslaan is ook wel wat groter. Feyenoord denkt natuurlijk ook aan PSV, maar heeft iets zwaardere opdracht, denk ik. Met Sturm Graz. En het feit dat ze die eerste wedstrijd al hebben verloren. Hè. Dus ze kunnen zich eigenlijk geen misstap veroorloven. Maakt denk ik het uitgangspunt voor die club iets anders dan dat het voor AZ maakt. En ik denk dat AZ terecht al met het hoofd bij Ajax is. Want ja, het is ook voor de competitie natuurlijk zo. Dat als je ziet hoe Ajax nu speelt. Dan kun je zo 10 uit- en thuiswedstrijden. Misschien wel 13 uit- en thuiswedstrijden opnoemen. Die ze waarschijnlijk gaan winnen als er niet iets heel geks gebeurt. Dus dan moet het van de clubs komen die bovenin zitten. De Twentes, de AZ's, de Feyenoords. En de PSV's. En als ze die wedstrijden ook makkelijk doorkomen tot aan het WK, dan wordt natuurlijk het aantal bananenschillen wat er nog komt voor Ajax wordt steeds kleiner. Dus voor de competitie zou het natuurlijk aardig zijn als AZ de strijd echt aan kan gaan en die ploegen bovenin dicht bij elkaar blijven.
Wat dat betreft wordt het dus ook wel interessant om te zien hoe die route van AZ nu is, of die Conference League route die Feyenoord vorig jaar heeft gehad, ook AZ gaat helpen. Want die begonnen vorig jaar slecht aan het seizoen, maar die staan er nu wel keurig bij op een 4e plaats. Met nog geen enkele nederlaag en 4 overwinningen, 2 gelijke spelen. Dus kennelijk toch, hè, zo'n Conference League route kan je dus wel weer helpen in het seizoen.
Ja, we hebben het natuurlijk aan het begin over gehad. Dus omdat het niveau steeds omhoog gaat. Is het zijn eigenlijk, je kunt het eigenlijk zo zien. De, ik weet niet wie de elftalleider is bij AZ. Maar de Bas van Noordwijk van AZ, om het maar even zo te noemen. Die hoeft niet de hele, in mei, van alles bij elkaar te puzzelen. Om oefenwedstrijden te regelen. Waarbij het niveau steeds een stapje omhoog gaat. Ja, dat regelt die voorronde Conference League voor ze. En ja, dat heb je gezien, stapje voor stapje omhoog. Deze pool is ook nog niet het allerzwaarste. En in de competitie goed gestart. Bovendien spelen ze best aardig voetbal. Dus ja, het ziet er gewoon goed uit bij AZ. En dan is Ajax al echt een mooie test voor ze. En voor Ajax is het natuurlijk wel het moment om naar Liverpool uit. Het is natuurlijk geen schande als je van Liverpool verliest. Maar ik denk wel dat ze hadden gehoopt dat ze iets meer in de melk te brokkelen hadden. Hoewel het natuurlijk dat winnende doelpunt door erg laat viel. Maar het verschil was gewoon heel erg groot. En dat zijn we niet gewend van Ajax in Europa de laatste jaren. Dus ik denk dat die ook wel weer scherp zullen staan zondag. Om even te laten zien dat ze in de Eredivisie wel de macht in handen hebben. Maar ja, Super Sunday. Ik moet er vaak wel een beetje om lachen. Hè. We pompen alles op natuurlijk. Maar dit zijn wel echt twee hele interessante wedstrijden, denk ik.
Ja, maar je moet het wel een beetje zeggen, Super Sunday. Je moet het wel een beetje... Hè?
Dat kan Koert Westerman uitstekend bij ESPN. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja. We hebben natuurlijk de IJssel Derby. En daar hebben we het vorig jaar wel eens over gehad. Ja. En ja, dan doen we net of het River Plate Boca is. Of Real Madrid Barcelona. Alles wordt tot grote proporties opgepompt. En als je dan de wedstrijd gaat kijken, denk je, waar zit ik nou eigenlijk naar te kijken? Dat had je ook wel eens een beetje met die Super Sunday. Maar in deze fase van de competitie is het wel, ben je wel heel benieuwd. Is AZ in staat om het Ajax echt lastig te maken in een thuiswedstrijd? En kan Feyenoord in zo'n druk programma een frisser PSV de baas, zoals ze vorig jaar met 0-4 enigszins geflatteerd wisten te winnen in Eindhoven. Daar kijk je wel naar uit. Eigenlijk meer in alle eerlijkheid dan naar die Europese wedstrijden. Waarin zeker Vaduz, dat spreekt niet tot de verbeelding. En ook voor Sturm Graz ben ik de laatste jaren niet heel vroeg mijn bed uitgekomen om die nog eens te gaan bekijken.
Nee. Tot slot van deze podcast, voordat we naar het historisch feitje gaan. Ben je ook zo blij voor Pasveer?
Die deed het uitstekend.
Nee. En die deed het uitstekend. Ik bedoel niet in Remco, hè? Ik bedoel Hendrik Pasveer.
Oh, die, ja. Ja. Nee, ik dacht even over de andere Pasveer. Die gaat natuurlijk bij Oranje komen, hè, als hij zo tegen Liverpool speelt. Daar kun je van op aan, let maar op. Zo zit het verhaal natuurlijk ook een beetje in elkaar. Dit was een goede test. Maar de andere Pasveer, ik heb het helemaal verhaal gelezen.
Ja.
Ik had wel het idee dat je... Ja, ik weet niet of ik het mag zeggen, maar als je nou een club runt zoals Heerenveen en als ik al die citaten van hem los, dat je op een gegeven moment denkt, moeten wij toch niet van die man in de pak af?
Dat hebben ze geprobeerd natuurlijk. Ja, hebben ze geprobeerd natuurlijk, ja.
Geprobeerd en dan moet hij terugkeren. Maar ja, ruzie maken met de bestuursleden, noem alles maar op. Het is allemaal niet makkelijk natuurlijk.
Nee, maar het leven van een mascotte gaat niet over rozen, Mikos. En hij heeft 22 jaar in dat pak rondgelopen. En ik moet jou nog zien om 22 jaar in zo'n pak rond te lopen als hero. En daar zit toch ziel en zaligheid in.
Bewonderenswaardig. Ik zou je zeggen, toen ik vanochtend in de agenda keek, dacht ik heb die podcast. Toen belde iemand anders van de redactie en die zei, er gaan vast vragen komen over die man in dat pak. En toen dacht ik, nou, dan moet ik er eigenlijk antwoorden. Ja, maar Etienne, gaan we het nou weer over een man in een pak hebben die daar rondloopt? Ja. Steeds gekker. Maar toen heb ik dat verhaal van hem gelezen.
Ja.
En toen dacht ik, het is wel een verhaal. Ja, jarenlang in dat pak. Het enige wat me vooral opviel, hij heeft dus de droom dat hij achter zijn zoon is, het geloof ik, hè, die in de jeugdopleiding zit, te lopen in dat pak. En dat ze dan samen het veld op gaan en die jongen gaat dan spelen en hij zit in dat pak. Maar ik denk, als ik alle citaten zo las, dat of hij er nog bij zit, daar kunnen we al twijfelen. En ik denk dat die zoon wel ongeveer de kwaliteiten van, laten we zeggen, van Persie, Dennis Bergkamp moet hebben. Wil Heerenveen daarmee doorgaan? Anders zullen ze hem wel een schop onder zijn reet geven. Ja. Want hij is in ieder geval van één van de twee af.
Het is de zoon, ja. Is het inderdaad. Ja. Maar hij wil in principe die 25 jaar wil hij volmaken. En hij zit nu op 22, dus nog 3 jaar.
Bewonderenswaardig. Maar ja, je kent ze allemaal wel in die bedrijven. Hè? Die mensen waar je af en toe van denkt, daar heb je ze weer. En ze blijven alles maar roepen. Ja, als hij veel vijanden hebt gemaakt, dan is er een mogelijkheid dat je moet vertrekken. Maar dat een rechter hem dan redt, ja, dat is natuurlijk voor zo'n club wel lastig. Want ze kunnen natuurlijk niet morgen zeggen alsnog wegwezen. Maar ik had gezien, Kees Rosemond had gezegd, je moet even je bek houden, jij. En, ja.
Nou, de mooiste quote van Rosemond vond ik, dat de opvolgers van Pasveer, die hebben een fantastische job gedaan in het pak. Dus er zit ook nog een soort van beoordelingssysteem in hoe je als Bascotte aan het juichen bent, hoe je zwaait, wat je doet. Dat vind ik nog het meest fascinerende hieraan.
Ja, het is een wondere wereld op zich. Ja. Ik heb nog wel eens een mascotte, was dat niet bij NSC? Die kroop over het veld en het publiek juichen. Maar die was niet goed geworden in dat pak. Ik hoop niet dat ik mensen beleg omdat het een blijvend letsel is geweest. Daar wil ik gelijk vanaf zijn. Maar die kroop over die zijlijn en iedereen het publiek aan het juichen. En die spelers dachten, laat hij nou weg gaan, kunnen we eindelijk beginnen. Maar die was niet lekker geworden. Ja, het is een wereld op zich in zo'n pak.
Ja.
Ik denk dat het vooral een bijbaantje zou moeten zijn voor een AVO-scholier of iets dergelijks.
Maar als jij dan mag kiezen, in welk pak in de Eredivisie zou jij graag willen rondlopen?
Ja, je kent me een beetje, Etienne. Ja, zie je mij in een pak. Zullen we dan zeggen voor het goede doel?
Ja, voor welk pak?
Ja, maar ik vind het heel gevaarlijk. Want als ik nou zeg Excelsior, dan bel jij vanmiddag nog met Woudenstein. En dan loop ik volgende week staan ze met het pak voor de deur. Ik denk wel dat mijn kinderen het zouden toejuichen. Als
Woutje Steen zeg maar verkleed gaat.
Dan, ja. Maar stel, hè, die 1% kans dat ik dat ooit zou doen, dan zou ik me wel pas op de club omkleden. Of zou jij in je auto met de pak?
Nee, op de club. De auto, je kan niet auto rijden met zo'n pak. Ik heb die schoenen van Woutje Steen wel eens gezien. Die wil je niet aan hebben in de auto.
Die kun je niet op je gaspedaal. En die oren zitten tegen je buitenspiegel aan.
Ja, ik heb gelukkig open dak. Dus ik kan nog wel het dak openzetten. Dan kom ik precies eruit, zeg maar. Maar dat is inderdaad wel een uitdaging. Nou goed,
het is voor kleine kinderen is het natuurlijk leuk, maar.
Voor
grote
mannen.
Het is een
beetje
de Amerikanisering van de sport. Hè? Ja. Er moet natuurlijk van alles bij komen. En daar kunnen wij van alles van vinden. Hè? Want wij komen voor het voetbal en houden mee op. Maar het is natuurlijk ook zo dat er een hele groep komt die niet weten of de linksback de overlap of een underlap. Underlap heb ik van Slot van de week geleerd. Komen doen of noem alles maar op. Statistieken. Die komen gewoon naar een wedstrijd kijken en hebben eigenlijk geen benul wie er op het veld staan. Welke spelers. Welke naam hebben als ze niet op de shirts achterop kunnen lezen. Dus ja, die komen ook voor dingetjes als iemand in zo'n pak. En suikerspin, noem alles maar op. Die mensen trek je ook naar een stadion. Ja. Ik weet wel, als je Feyenoord doet, daar is het niet zo. Hè? Er is volgens mij niet eens iemand in een pak.
Nou ja, dat is de stadionspeaker. Nee, dat is flauw.
Ik zit het nu in één keer te bedenken. Is geen mannetje. Er is bij Feyenoord niemand in een pak.
Nee. Nou, Mikos.
Ja.
Goed, ik ga je helpen nu.
Ja. Het historisch feitje.
Ik liet net het historisch feitje aan het begin van deze uitzending horen. Je hoorde een fragment Engels voetbal. Weet je waar het over ging? Het is 10 jaar geleden.
Nee, ik kon het ook niet zo heel goed verstaan.
Well, he still has it. Only let him go. We'll take on Emerson Boyce on the inside. The cover was by McCarthy. Not good enough. But not brilliantly done. And he gets a goal.
De enige die dat nog heeft, dit fragment op videotape, is denk ik de familie Buettner. Want op 15 september 2012 maakt Alexander Buettner zijn debuut bij Manchester United. En hij luistert dat debuut op met een assist en een doelpunt tegen Wigan Athletic. Dus dat is toch wel eens een manier om een debuut te maken. Je zou bijna vergeten dat hij daar nog gespeeld heeft, hè?
Vond ik geweldig, omdat toen die jongen ging moest iedereen lachen. En toen was het een kleine deal als onderdeel van een grote deal. Maar hij heeft het toch mooi gespeeld.
Ja.
Hij heeft er nog een goal en een assist gemaakt. Bovendien vond ik het altijd, ik ken hem niet persoonlijk hoor, maar een leuke jongen in die interviews open. En het geeft toch maar aan dat je niet tot de allergrootste hoeft te behoren om ook af en toe de stap te kunnen maken naar de top. Dus ik vond het een hele mooie transfer. En hij heeft nog overal ter wereld gespeeld, in Rusland volgens mij ook nog. En het is natuurlijk nooit een international geweest of een topspeler. Maar hij heeft dat toch maar mooi binnen. Straks met de plakboekjes op schoot met de kleintjes. In Kleintjeskamp woont hij toch? Kleintjeskamp woonde die. Is dat toch wel even mooi om te zeggen. Kijk, heb je vader of je opa ook nog gespeeld. Dus het was hem zeer gegund. Maar het was mij volkomen ontschoten dat het inmiddels al 10 jaar geleden is.
Ja, nou, bij deze het historisch feitje van de dag. Morgen is er een nieuwe AD voetbalpodcast. Dan blikken we terug op de wedstrijden van Feyenoord en AZ in Europa. Blikken we vooruit natuurlijk op Super Sunday. Dat doen we dan met Johan Inan. Maar er zijn wel andere aardige wedstrijden op het programma in de Eredivisie. Dus dat morgen. Mikkels, dank voor vandaag en veel plezier vanavond.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.